in verband met de gemeente. Eén in verband met de openbaring van het koninkrijk, de ander in verband met de verborgenheden van het koninkrijk. Ik zal het maar weer eens moeilijk maken. Als in het verleden het koninkrijk geopenbaard zou worden of zou geworden zijn, dan zou Johannes de voorloper geweest zijn en Jezus de Messias. Maar het is niet geopenbaard geworden. Er stond niet op voorhand vast zo, althans was zo niet bekendgemaakt. Maar het is niet geopenbaard geworden, was het leven nou achteraf. En dus ligt het anders. Nou is Jezus de voorloper en Christus in zijn wederkomst de uiteindelijke Messias. Zo is het. En als het bij de voorloper al licht zou zijn en een volk verlost zou worden, wel, dan is dat toegepast geworden op de gemeente. En als er een volk verlost zou worden, niet bij de voorloper, maar pas bij de definitieve verschijning van, in heerlijkheid van de Messias, wel, dan gaat het over Israël. Beide dingen zijn waar, op verschillende manieren, maar beide zijn waar. Nou, even naar Jesaja 5 dan, want het is, ik vind het eigenlijk een schitterend voorbeeld van hoe profetieën uit het Oude Testament letterlijk geciteerd kunnen worden, toch en dan toch zo dat niemand het merkt. Want dat vind ik het leuke, dat niemand het merkt. Hè? Want er staat in Efeze 5, daarom zegt hij, er staat er zelfs bij dat het ergens vandaan komt, hè? Daarom zegt hij, maar het slaat op natuurlijk de Heer, maar het staat inderdaad in Jesaja 60 vers 1. En in mijn Bijbel staan altijd van die tekstverwijzingen bij, maar het staat er hier niet bij hoor. In mijn Bijbel, in deze Bijbel niet. Ze hebben het niet gezien. Maar er staat daarom, zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Licht geven dus. Christus zal over u lichten. En het volgende vers past er meteen weer toe. Ziet dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. Zodat je ziet dat in ieder geval die uitspraak hier in Efeze 5 vers 14 wordt toegepast op de gemeente. Zie dan toe hoe gij voorzichtig wandelt. Voorzichtig wil zeggen dat je goed vooruit kijkt, hè? Met voorzicht. Dan zie je naar de toekomst, betekent dat. We denken daar nooit meer aan die betekenis van het woord, maar dat is de betekenis. De tijd uitkomende terwijl de dagen boos zijn, daarom zij het niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij en wordt vervuld met de geest. Maar de geest is een ander woord voor licht. Nou, hoe het ook zij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat is letterlijk geciteerd uit Jesaja en toch staan er andere woorden in. Want maak u op. Wordt in Efeze vertaald met ontwaakt. Gij die slaapt. Hoezo slaapt? Nou, het is eigenlijk de dood. Dat staat er dan ook. Sta op uit de dood. Ontwaakt gij die slaapt. Namelijk, sta op uit de dood. Maar de gedachte is natuurlijk die van, sta op uit de duisternis van de tegenwoordige wereld. Staat natuurlijk ook in de voorgaande versen van Efeze. Want er staat in vers 8... Efeze 5 vers 8, want gij waart eertijds duisternis, alsjeblieft, maar nu zijt gij licht in de Heere. En omdat het zo is, wordt ons aanbevolen om te wandelen als kinderen des lichts. Staat er meteen achter. Gij waart duisternis, maar nu zijt gij licht, wandel dus als kinderen des lichts. Beproevende wat de Heere wel behagelijk zei, vers 10. Het is precies hetzelfde als in vers 14, 15 en 17. Ontwaakt gij die slaapt, dus dat op uit de dood, want Christus zal over u lichten, want gij waart duisternis, maar gij zijt nu licht. En dan vers 17, daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Dus vers 17, en dat ligt netjes naast vers 10, beproevende wat de Heren wel behagelijk zei. Want inderdaad, de wereld is weer in duisternis. En de gelovigen hebben deel gekregen aan het licht van Christus. De bedoeling is niet alleen dat ze opstaan, maar ook dat ze in dat licht zouden wandelen. Dus, ontwaak gij die slaap, namelijk sta op uit de dood. En dat is duidelijk de strekking van Jesaja 60 vers 1. En dan, en Christus zal over u lichten, maar in Jesaja 60 vers 1 staat, en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En het leuke daarvan is weer, dat daarmee ronduit gezegd is wat die heerlijkheid des Heren eigenlijk is. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Oftewel, Christus zal over u lichten. De heerlijkheid des Heren is dus gelijk aan Christus. En als je dat weet, begin je weer gewoon vooraan in je Bijbel te lezen. En dan lees je weer over de heerlijkheid des Heren vulde de tabernakel. Dan weet je dat Christus daar was. Ja. En zelfs de heerlijkheid des Heren verscheen aan de herders in de velden van Bethlehem. Dat is een verschijning van Christus. Jazeker. De engel des Heren en de heerlijkheid des Heren omstraalde. En de engel des Heren is dat natuurlijk ook. Zou je gedacht zien hoe duidelijk het eigenlijk allemaal staat, hè? Ja. Nou goed, dan ga ik toch maar weer terug naar Jesaja 60, want het tekst uit Efeze 5 hebben we natuurlijk al eerder ook al eens aangehaald. Jesaja 60 zegt dus dat het licht zou komen, een licht wat inderdaad uiteindelijk spreekt over de verschijning van Christus in heerlijkheid. Het gaat dus eigenlijk uiteindelijk om zijn wederkomst, maar ik hoop dat u nou merkt, wat ik nu zeg, het is namelijk een beschrijving van zijn wederkomst, maar als het in Efeze 5 op de gemeente wordt toegepast, is die wederkomst niks anders dan zijn opstanding uit de dood. Want dat is ook wederkomst. Want stel nou dat ze in de dagen van de Heer Jezus gezegd hadden, dit kan de Messias niet zijn, want hij komt pas in heerlijkheid bij zijn wederkomst. Nou, dat is vervuld dan bij de opstanding uit de dood. Daar kwam hij weder. Hij was er, ging weg, hij stierf namelijk, en kwam toen terug. Uit de dood, als dat geen wederkomst is, dat weet ik niet meer. Zou toen vervuld zijn dan. Maar goed, men geloofde niet. En dus is het zo niet vervuld of toegepast. Wel aan degene die geloven, en het is de gemeente, maar niet aan degene die niet geloven. Dat komt dus pas in de toekomst. En dat is ook de kortsluiting in de Bijbelse profetie, waarbij soms in beelden naar het schijnt gesproken wordt over de kruisiging van de Heer Jezus, terwijl het in werkelijkheid gaat om zijn opstanding uit de dood. Dat is een van de problemen. Men brengt het in verband met de eerste komst dan, terwijl het in werkelijkheid om de tweede komst gaat. Het mooiste voorbeeld wat ik zo uit het hoofd weet, is dat van Absalom, die men op een gegeven moment ziet hangen aan de eikenboom, dus de harende eikenboom. Dat is natuurlijk een beeld van de gekruisigde Jezus. Nou ja, natuurlijk. Dat hoop ik dan maar. Maar dat is het in elk geval. En toch is het niet een beeld van de kruisiging, integendeel. Het is juist een beeld van zijn wederkomst in heerlijkheid, waarbij blijkt wie hij is, namelijk de gekruisigde. Nee, nou, ander voorbeeld dan. De letterlijke. Die makkelijker is dan. Zij zullen hem zien, ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Zacharia 10 en dan Zacharia 13 of zoiets. Nee, Zacharia 12 was dit, geloof ik. En dan Zacharia 13. En ze zullen vragen, wat zijn toch die littekenen enzovoorts. Ja, goed, wij weten wanneer het is bij de wederkomst van Christus. Maar ze hebben die littekenen toch ook gezien toen hij gekruist werd. En toen hebben ze dus ook gezien wie ze doorstoken hebben. Ja, dat is, noem ik dan een kortsluiting. Want als die beide gebeurtenissen tegen elkaar aangezet worden, dan ben je de hele tegenwoordige bedeling en de verborgenheden van het koninkrijk kwijt. En daar gaat het maar om. Zo zit het ook. Zo sluit het aan. En er wordt van de gekruisigde meteen overgesprongen na zijn verschijning aan Israël bij zijn wederkomst. Dat is eigenlijk ook het probleem van Johannes 3 vers 16... Het is met aarzeling dat ik er dan nog over begin. Het is eigenlijk het probleem van Johannes 3 vers 16, waarin men in de verhoogde slang het liefst maar ziet de Heer hangend aan een kruis. Maar dat is echt in onnozelheid, in onwetendheid als je het zo ziet. Want uit het verband blijkt dat het dat niet is. Want van het kruis wordt meteen doorgegeven. verwezen naar een verheerlijkte Christus gezeten de rechterhand Gods. Dat is zijn verhoging. De verhoging namelijk van de gekruisigde. Dat is de echte betekenis. Aan het kruis mag je eigenlijk helemaal niet meer denken bij Johannes 3, vers 16. Maar je mag er alleen denken aan hemelse dingen. Want dat staat er. Nou goed. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat zal dan gebeuren aan het einde van de 70 weken van Daniël. Maar het is net zo goed gebeurd in de eerste komst van Christus. Dus aan het einde van de 69 weken van Daniël. Beide dingen zijn waar. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Dat is nu zo in onze bedeling. Maar over u zal de Heer opgaan. En dus schijnen, alsof hij de zon is. Dat is nu zo. Maar hetzelfde is waar aan het eind van de 70ste week van Daniël. Wanneer Israël tot geloof zal komen zich en de naam des Heren zal aanroepen. Want duisternis en donkerheid is dan toch echt de aanduiding van de... Het aanbreken van de dag des Heren en van de grote verdrukking en al die dingen meer. Al die profetieën spreken over duisternis en donkerheid. Wanneer de dag des Heren komt. En dat is echt pas in een volgende bedeling. En dan is het zelfs ook meer letterlijk waar. Ook veel letterlijker wordt dat dan zo vervuld. Maar niettemin, het is overdrachtelijk in elk geval waar in onze bedeling. Waarin de wereld in duisternis is. Want ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Dat is ook Johannes 3. Maar wij wandelen in het licht sinds 1 Johannes 1. In gemeenschap met de Heer wandelt in het licht gelijk hij in het licht is. Enzovoorts. Letterlijk worden deze dingen vervuld bij de verschijning van de Heer in de toekomst bij de val van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want de zon zal een schijnsel niet geven, de maan niet en de sterren zullen van de hemel vallen. En dan zal men in de lucht zien verschijnen het teken van de zoon des mensen. Dan zal men de Heer zien komen op de wolken des hemels in grote kracht en heerlijkheid. Dat wil zeggen, zon en maan geven hun licht niet, de sterren ook niet, maar de Heer Jezus Christus wel. En ik heb me wel eens afgevraagd, zouden we dat nou echt zo letterlijk moeten nemen? Nou, ik denk dat je het letterlijk moet nemen bij die gelegenheid. Maar dat het net als bij de eerste komst van Christus in de velden van Bethlehem een uitbeelding is van wat er verder volgt. Namelijk, de wereld in duisternis, maar de gelovigen wandelend in het licht. Niet zozeer meer letterlijk, want het is eigenlijk niet zoveel van belang. Maar veel meer is van belang dat het overdrachtelijk waar is. Nou, bovendien, dat licht is natuurlijk toch, wat Efeze erover zegt, Efeze 5 vers 14 waren we net, omdat daar Jesaja 60 vers 1 wordt toegepast. Maar het daarvoor afgaande vers, dat is Efeze 5 vers 13, zegt, al wat openbaar maakt is licht. Zodat we bij licht niet moeten denken alleen maar aan zon, een maan of een Philips, maar inderdaad aan het woord Gods. En de geest bijvoorbeeld, staat er ook in Efeze 5, dat heb ik nog net even gelezen. Wordt vervuld met de geest. Wandelen in het licht wordt vervuld met de geest. Of de Heer heeft in ons hart geschenen met het evangelie, de heerlijkheid van Christus. Hè? Met het licht dus. Ja, met zijn geest dus. Dat is precies hetzelfde. In onze harten. En het is dus inderdaad inwendig. En dat gebeurt in de toekomst met de gelovigen. In de volgende bedeling net zo goed in hun harten. Alleen het heeft daar veel meer een uitwerking naar buiten. Dat er ook letterlijk bij gelegenheid deze lichteffecten zijn. Ja, dat zal wel, maar dat is een demonstratie, net als altijd een demonstratie van deze geestelijke waarheden. Nou, vers 3. De heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Zo is het ook. Dan heb je weer de dubbele, dat is moeilijk om eraf te komen nu, maar dan heb je de dubbele toepassing. Want in de toekomst zullen de heidenen letterlijk gaan tot Israël. En dat is ongetwijfeld ook waar de profetie in de eerste plaats over spreekt. Hetgeen echter niet wegneemt dat in onze dagen de heiden net zo goed gaan tot het licht van Israël. Wij immers zijn ook gegaan tot dat licht. Tot de Heer Jezus Christus die het licht van Israël is. We zijn tot hem gegaan, tot het licht en leven in dat licht. Daar hebben we deel gekregen aan de Messias, de Christus van Israël. De heidenen, dat kan dus gaan over de gemeente nu, maar het kan net zo goed gaan over de volkeren straks na de 70ste week van Daniël. Dat kan allebei. Het is allebei waar. En beide is de vervulling, is een, de vervulling of een vervulling van dat Abraham vader van vele volkeren zou zijn enzovoort. En dat in hem en in zijn zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Dus de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans, dat is het licht, die u is opgegaan. En er staat er, hef uw ogen rondom op, oftewel kijk eens in het rond. En zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u. En dan blijft het weer in het midden van, wat komt er nou? Daar staat er, zie, en daar staat er, uw zonen zullen van verre komen. En uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Oftewel, dat wat van verre komt blijken zonen en dochters te zijn. We zouden eerst toch moeten denken aan de gemeente. Die inderdaad zelfs nogal letterlijk gevormd wordt door zonen en dochteren van Israël. Ik bedoel gewoon uit de 10 stammen dus. Hè. Maar in de toekomst kan het net zo goed van toepassing gebracht worden op alle heidenen. Die immers tot zonen en dochteren van Israël worden omdat ze zonen zijn geworden door geloof van Abraham. Die immers de vader is van alle gelovigen. Uit Israël dan wel uit de heidenen, dat maakt niet uit. Zie, het is niet te zeggen op welke omstandigheden van toepassing is. Want het is op allebei zo. Van de week struikelde ik trouwens ineens over Lucas 19, de gelijkenis van de ponden. Waar dan staat, hij riep zijn 10 dienstknechten tot zich. Was me nooit eerder opgevallen dat het 10 waren. Nou ja, misschien wel. Maar ineens dacht ik, hoe is het mogelijk, zeg, 10 dienstknechten. Weet je hoe ze heten? Ruben, Simeon, Dan, Naftali, Gad, Azer, Issachar, Zebulon, Efrim en Manasse. Het zijn gewoon 10 stammen natuurlijk. Maar het is de gemeente, het is heus de gemeente hoor, die gelijkenis van de ponden. Kan niet missen, staat er bijna letterlijk bij. Maar 10 dienstknechten, ze waren nog meer laatst ook. Dat is weer een ander verhaal. Hè? Maar zoiets, hè. Er staat nog veel meer. Ja, elke keer weer wat nieuws. Maar goed, het is allemaal de bevestiging van wat we natuurlijk al inmiddels weten. De heidenen zullen van verre komen, oftewel de zonen en dochters zullen van verre komen. Dat betekent in ieder geval dat van over de hele wereld men zich zal wenden tot Israël en tot het, met name dan tot het licht van Israël. En zo zal Israël groot worden, want degenen die van verre komen zullen aan Israël worden toegevoegd. Gij zult verwijt of ruim gemaakt worden. Hoe staat het precies? Verwijt worden, ja, vers 5. Dan zult gij het zien en samenvloeien. Dat wil zeggen, Israël zal die volkeren zien en men zal samenvloeien. Dat betekent dat men één geheel wordt. De heidenen krijgen deel aan het burgerschap Israël door geloof. En verwijd worden, datzelfde, de grenzen van Israël komen erg ver te staan, erg wijd. Daar hebben we het al eens eerder over gehad, hè? Over die grenzen van Israël, of niet? Nou, in ieder geval, de grenzen zullen verzet worden. Omdat uiteindelijk alle volkeren een deel krijgen aan het Israëlitische wereldrijk, het rijk van de Messias. En dus hebben ze deel aan het burgerschap Israëls. Bovendien, als wij gewend zijn aan de gedachte dat wij, door geloof, wij die verre waren, wij die eertijds heiden waren naar vlees, dat we nu nabij zijn gebracht en deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls, en dat staat er in Efeze 3, dan zal duidelijk zijn dat diezelfde waarheid dan ook wordt toegepast op de volkeren, de heidenen die tot geloof komen in de openbaring van het koninkrijk. Het is eigenlijk de omgekeerde wereld, wat ik nou zeg. Ik hoor het andersom te vertellen. Hè. De heidenen in de toekomst zullen deel krijgen aan Israël, maar die letterlijke waarheid wordt nu geestelijk toegepast op de gemeente. Maar ja, als u die van de gemeente beter kent, dan draaien we het om. Hè. Als wij deel krijgen aan het burgerschap Israël, dat betekent dat de heidenen die in de toekomst tot geloof komen, inderdaad deel krijgen aan het burgerschap Israëls. En dat is altijd van belang bij die kwestie van wie is nou de bruid, want er wordt altijd zo moeilijk over gedaan, weet u wel. Die bruid, het bruiloft des lams, de bruidegom, de bruid en zo. Ja, die bruid is Israël, maar wat is Israël? Allen die aan Israël deel hebben gekregen, uiteraard, vanzelfsprekend. En dan blijkt dat de heidenen die tot geloof zijn gekomen, daar net zo goed deel aan hebben. Dat kan het ook niet helpen. Het hoeft ook niet, het is nu eenmaal zo, hè. Abraham wordt vader van vele volken, uiteindelijk zelfs van alle. Er staat hier ook, dan zult gij zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden. Hart zal zich uitbreiden. Dan wordt Israël ruimhartig. Dan kan er veel in. En zoals de Korintiërs een plaats konden vinden in het hart van Paulus, dat is de tweede Korinthebrief waar dat staat, zo zullen de heidenen plaats vinden in het hart van Israël, in het binnenste van Israël. Oftewel, ze zullen aan Israël toegevoegd worden. Ze zullen samenvloeien. Want de menigte der zee, dat zijn heidenemers, de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, zal zich omkeren tot u, betekent het natuurlijk. Oftewel, het Heer der heidenen, dat is hetzelfde als menigte der zee. Zie je nou dat zee en heidenen dus hetzelfde is, hè? Aardig is dat, hè? Typologie leer je zo gaandeweg de Bijbel lezend. Moet je wel oplettend lezen, dan leer je het zo. De menigte der zee is hetzelfde als het Heer, dat is menigte, der heidenen. Het zal tot u komen, het zal aan Israël worden toegevoegd. Kortom, hier gaat het over de uitbreiding van Israël, zodat alle volkeren deel krijgen aan de zegeningen van Israël. En in zekere zin is dat toegepast op onze dagen, waarin heidenen deel krijgen aan het burgerschap Israëls. Niet alle heidenen, maar ook niet alle Israëlieten. Het is nu nog enkelingen uit de oogst, zal ik maar zo zeggen. En in de toekomst is het natuurlijk de totale oogst, maar het principe is volkomen gelijk. Daar laten we het eerst bij, want we gaan eerst pauzeren. En zo zijn we terechtgekomen in Jesaja 60, vers 6. Een hoop kemelen zal u bedekken, snelle kemelen van Midian en Hefa. Ze alle uit Scheba zullen komen, goud en wierook zullen ze aanbrengen. En ze zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden. De rammen van Nebajot zullen u dienen. Ze zullen met welgevallen komen op mijn altaar. En ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. Dat wordt wat moeilijk, want we vinden hier een paar plaatsnamen vermeld. Plaatsnamen die tamelijk onbekend zijn. Zodat het moeilijk is om er wat zinners over te vertellen. Ik zal me er ook zeer in moeten beperken. Eerst worden genoemd kemelen van Midian en Hefa. De gedachte van kemelen is dat zij een uitbeelding zijn van gelovigen. Kemelen zijn namelijk de beesten die de woestijn door kunnen. Die de woestijn overleven. Het beroemde schip der woestijn. Zoals de metafoor zegt. Een kameel is een schip der woestijn. Hij is in staat om de woestijn, en dat is eigenlijk het leven van deze wereld, deze oude schepping, om dat te overwinnen. En dan staat ervan, dit zijn de kemelen van Midian en Hefa. Midian staat voor strijd, Hefa staat voor duisternis. Hoewel mijn inziens dat niet de enige gedachte is, het is niet alleen zo dat het kemelen een beeld zijn van gelovigen die uit de strijd en uit de duisternis afkomstig zijn. Dus kemelen wel komen uit Midian en Hefa, ze komen uit strijd en duisternis. Dat kan, want het blijft in ieder geval zo dat het vers natuurlijk niet meteen letterlijk genomen zou moeten worden. Het kan wel letterlijk genomen worden, maar dat is toch niet het belangrijkste, hè. Of ze op de kom op de fiets of op een kameel, dat maakt allemaal toch niet zoveel uit. En of ze nou uit Midian komen of uit Hefa, waar het ook wezen mag. Ze komen vanuit de hele wereld naar Israël, dus dat maakt verder niks uit. Dat is speciaal vermeld, want het zit natuurlijk in een bepaalde gedachte die achter deze dingen steekt. En dat is deze, dat kemelen in het algemene uitbeelding zijn van gelovigen. En Midian kennen wij ook vanwege Midianieten enzovoorts. Gideon, de dagen van het gelovige overblijfsel enzovoorts. En waarschijnlijk zal het daar dan verband mee houden. Maar precies zou ik u dat echt niet kunnen vertellen. In elk geval is het zo dat hier een uitdrukking is van gelovigen die eerst tegenstanders waren, die eerst verre waren en daarna nabij zijn gebracht. De Midianieten zijn spreekwoordelijke vijanden van Israël. Wat Hefa is en waar het ligt, heb ik geen idee van. Ze zullen uit Scheba komen. Dat brengen we in verband met Afrika uiteraard, lijkt me wel duidelijk. Vanwege de koningin van Sheba die ook kwam naar de heerlijkheid zien van Salomo. Dus inderdaad uit Afrika. Goud en wierook zullen ze aanbrengen. Dat was te verwachten, want als het gaat over rijkdom uit Afrika gaat het altijd over goud. Ja, niet dat in Sheba zelf nou zoveel goud gevonden wordt, want dat zal niet de gedachte zijn. Maar het is wel zo dat de koningin van Sheba kwam uit Afrika in elk geval. En die kwam naar Salomo en met name om naar zijn goud te kijken. Maar de achterliggende gedachte is dat het goud van Salomo wel degelijk uit Afrika ook afkomstig was. Uit het zuiden, namelijk uit Ophir, dan wel Havila. En naar mijn beste weten zou je dat moeten vinden, moeten zoeken vandaag in Rhodesië, wat het heet Zimbabwe tegenwoordig. En dat is zowat Zuid-Afrika, dus Johannesburg, Transvaal, die kant op in elk geval. Daar komt het vandaan. En je moet daarbij bedenken dat dikwijls als het gaat om verre plaatsnamen, dat daarbij niet alleen gedacht wordt aan die plaats, maar ook aan alles wat daar vandaan komt, wat erachter vandaan komt, wat nog verder weg is dus, hè. Maar ze komen uit Sheba, uit Afrika dus, met goud en wierook. Let op dat de mirre verdwenen is. Nou ja, nee, goud, wierook en mirre, dat is in Matthäus natuurlijk waar de wijzen uit het oosten kwamen. Goud, wierook en mirre. Daar heeft men ook aan ontleend dat het drie wijzen waren. De een bracht goud, de ander wierook, de ander mirre. Hoewel er ook een verhaal in omloop is over een vierde wijze die verdwaald was in Rusland. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Daar gaat het niet om. Maar goud, wierook en mirre. Goud voor die verband gebracht met de heerlijkheid. Goud, koningschap, wierook, priesterschap, mirre in verband met lijden. Dus goud en wierook met heerlijkheid. Mirre met lijden. Maar hier vind je alleen goud en wierook. Geen mirre uiteraard. Want goud en wierook staan voor de verheerlijking van Christus. Voor zowel zijn koningschap als zijn priesterschap. En dat blijkt wel, want die goud en wierook beeldt uit de overvloedige lof des Heren. Staat er, zij zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. En bij overvloedige lof des Heren denk ik dan weer aan een uitnemende rijkdom van zijn genade en goede tierenheid en zo. Daar zal het heus wel mee te maken hebben. Waarna genoemd worden de schapen van Kedar. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden. De rammen van Nebajot zullen u dienen. Nou, Kedar staat voor iets wat donker is. In elk geval stoffig is de vertaling. Is een van de vertalingen. Waar we dus niet veel mee kunnen. En Nebajot wordt in verband gebracht met vruchtbaarheid, bloesem of iets dergelijks. Maar het zijn plaatsnamen uit Edom, voor zover ik weet. Edom, Moab, Ammon, die kant op. In ieder geval Ismaël, Arabisch gebied, zo zonder meer. Dus het een spreekt over Afrika, het ander spreekt over Arabië. Maar het gaat erom dat ze van alle kanten komen en achter al die volken, achter al die buurvolken vandaan komen ze ook. En meer zinners zou ik er echt niet over kunnen vertellen. Er staat dan de schapen van Kedar, oftewel de rammen, maar dat zijn ook schapen natuurlijk, maar dan van het mannelijk geslacht. De rammen van Nebajot zullen u dienen, ze zullen verzameld worden, ze zullen u dienen, oftewel ze zullen met welgevallen komen op mijn altaar. Ze worden de Heer aangeboden. Maar achter die dieren moet je natuurlijk denken aan gewoon mensen en volkeren die tot Israël komen en daarmee aan de Heer gewijd worden. Want dat is de gedachte van het altaar. En zo wordt het huis mijner heerlijkheid heerlijk. Juist omdat de heidenen toegevoegd worden aan Israël. En vroeger was het wel andersom. Israël begaf zich altijd tot de heidenen. Dan vers 8. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Nou, dat staat erachter. De gedachte is namelijk dat men van heel ver terugkomt. Wel eigenlijk naar huis, want dat is de gedachte bij duiven. Die vliegen altijd naar huis. naar waar ze vandaan kwamen. Want de oorsprong van alle dingen is natuurlijk bij Israël. De oorsprong namelijk de Messias, degene die het leven geeft. En het komt dan inderdaad van heel ver. Want de eilanden, en ik heb u dat al eens uitgelegd, eilanden zijn kustlanden. Eilanden zijn de landen die zo ver mogelijk verwijderd liggen van Israël. In het schema is het land, de aarde, eigenlijk een platte schijf. Met in het midden Israël, er helemaal aan de rand, aan de kant van de zee dus. Dat zijn de eilanden en daar wonen de vers verwijderde volken. Dat moet je niet letterlijk opvatten, want zo vat de Bijbel het ook niet op. Maar het is maar bij wijze van spreken. Want de eilanden, de kustlanden, dat wat aan de zee gelegen is dus, die zullen mij verwachten. Waar nou ook inderdaad genoemd worden schepen van Tarsis, het bekende verhaal. Schepen van Tarsis, Tarsis zou gelegen hebben buiten de straat van Gibraltar in de Atlantische Oceaan dus. Of aan de Atlantische Oceaan in Spanje. Maar het is officieel dan eigenlijk de verst bereikbare plaats per schip. Schip dat dan namelijk vanuit Fenicië, oftewel van de oostkust van de Middellandse Zee in Israël, dus en zo, hè, Tyrus en zo. Helemaal de Middellandse Zee overvaart tot aan de straat van Gibraltar en daar zelfs uitvaart. En dan rechts om de hoek, rent verderop, lag dan Tarsis en dat was het dan ongeveer. Maar bij schepen van Tarsis moet je denken aan schepen die over de hele wereld varen. Verder dan Tarsis zelfs. Want u begrijpt, als je vanuit Tyrus naar Zuid-Afrika zou gewild hebben, zou je de straat van Gibraltar uit moeten varen en dan naar het zuiden de Kaap ronden enzovoort. Dat heette dan naar Tarsis, maar het is in wezen dan nog verder. Of men dat ook deed, waarschijnlijk wel, maar dat wil ik aanwezen, dat weet ik niet. De schepen van Tarsis, dat wil dus zeggen de schepen die de verst bereikbare heidenen bereiken, om uw kinderen van verre te brengen. Daarachter kan de gedachte liggen dat Israël daarheen verstrooid is en terugverzameld wordt. Kan ook betekenen dat de gemeente van daaruit, vanuit de heidenen verzameld wordt. Kan ook betekenen dat die heidenen zelf toegevoegd worden aan Israël. Niet aan de gemeente zozeer, maar aan Israël en wel in het openbare koninkrijk. Het maakt allemaal geen verschil in de praktijk. Het zijn alleen theoretische verschillen. In de praktijk betekent het gewoon dat die grote schade vergaderd wordt uit vers 4... van rondom en toegevoegd wordt aan Israël. En hun zilver en goud komt mee. Het wordt gebracht tot de naam des Heeren uw Gods en tot de heilige Israëls, terwijl hij u heerlijk gemaakt heeft. Het is God zelf die Israël zou verheerlijken. Waarna staat, de vreemden zullen uw muren bouwen en hun koningen zullen u dienen, wat op hetzelfde neerkomt natuurlijk. De heidense volkeren zullen bijdragen aan de opbouw van Israël en aan de heerlijkheid van Israël. Want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. De Heer sloeg Israël, maar deed dat ook voor een deel via de heidenen. De Heer heeft hen geslagen met de heidenen als het ware. En nou staat er maar, in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En dat doet de Heer dan ook met de heidenen. Gebruik ook de heidenen voor. Want in de toekomst zullen de heidenen hun schatten brengen naar Israël. Denk je nog maar even aan de gedachte van Israël wat in de tijd uittrok uit Egypte. En toen kregen ze niet alleen een grote schare vreemd volk mee. Zoals Egyptenaren en andere rare figuren. Maar heel wat rijkdommen ook, hè. Ja, goud en zilver enzovoorts. En uw poorten, vers 11, zullen steeds openstaan. Zij zullen desdaags of desnachts niet toegesloten worden, opdat men tot u inbrengen het Heer, de menigte dus, der heidenen, en hun koningen tot u geleid worden. De gedachte is inderdaad dus dat heidenen niet buitengesloten worden, maar integendeel, ze zullen binnenkomen. Neem het ook niet al te letterlijk uiteraard. Maar de heidenen zullen tot Israël komen. Vroeger gingen de poorten dicht als de heidenen eraan kwamen. En nu blijven ze gewoon openstaan, omdat ze komen ter wille van de God van Israël. En ter wille van Israël zelf dus. Want, vers 12, het volk en het koninkrijk welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan. Er blijven dus alleen volken en koninkrijken over die Israël wel dienen. Zodat je inderdaad een compleet Israëlitisch wereldrijk krijgt. En een of andere vreemde afschaduwing daarvan is natuurlijk de gemeente. Een Israëlitisch wereldrijk. Wereldrijk is wat vreemd natuurlijk, maar blijft een wat rare uitdrukking. Maar niettemin is dat denkbaar. Maar dan heb je dat gewoon op aarde. Het volk en het koninkrijk welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan. De ergernissen zullen uit het koninkrijk verwijderd worden immers en zo, hè. Het onkruid en de rotte vis en hoe dat maar eten mag. Oude schoenen zeg ik meestal. Ja.
Ik heb alleen een vraag over de sfeer in Keda.
Ja.
Bij het Hooglied staat ook iets over Keda. In Hooglied 1 vers 5. En dat heb ik bijgeschreven, de oude mens. Dus ik ben zwart dan liefde.
Ja, zwart. Zwart is het dus, hè?
In Keda, dat ja. Zal dan misschien ook staan op die...
Zou kunnen, ja. We hebben het er wel eens eerder over gehad, hoor. Omdat de naam al eerder in Jesaja voorkwam, dacht ik, ja. Maar inderdaad, zwart. Of stof, vuil in het algemeen. Het hangt er maar vanaf waar het gebruikt wordt, hè. Ja. Het was ook niet zo zwart, hoor. Ik ben zwart nog lieflijk of zo, die term. Dus het was ook niet zo zwart, want ze was gewoon zwart vanwege de zon, staat er, hè. Of vanwege het buiten zijn. Ja. Mooi kleurtje. Nou. Ja. Goed, waar waren wij? Vers 12. Want het volk en het koninkrijk welke u niet zullen dienen zullen vergaan. En die volk, namelijk die volken zullen gans verwoest worden. De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen. En dat is aardig, omdat we dan weer het verband hebben met Salomo. We kwamen via Sheba natuurlijk al op Salomo terecht. En via het goud ook. En nu via Libanon ook, want van Libanon werden ook bouwmaterialen voor de tempel in de tijd gehaald. Uit Libanon kwamen namelijk de bekende cederen. Hoewel nog een paar bomen hier genoemd worden. De dennenboom, de beuk en de busboom. Maar het is... allemaal de verwijzing naar de bomen die uit Libanon, die van de Libanon komen. Maar Libanon, daaronder wordt ook verstaan dat wat wit gemaakt is. Het begrip wierook zit er ook in. En Laban, de witte. Dat wat wit gemaakt is, dat wat gereinigd is. Want daar vandaan komen alle bouwmaterialen voor de, alle. Maar de meeste bouwmaterialen van de tempel in de tijd. En in die tempel zou die heerlijkheid wonen. Vandaar die verwijzing naar de tempelbouw hier in Jesaja 60. Maar de heerlijkheid van Libanon, de heerlijkheid van dat wat gereinigd is, dat wat wit gemaakt is. De heerlijkheid van Libanon, wel letterlijk is de heerlijkheid van Libanon, zijn die bomen die er groeien. Die dan ook hier genoemd worden. Waarbij de betekenis van de dennenboom overeenkomt met de ceder. En de beukenboom weet ik niet. En de busboom is dus nog kleiner ding, geloof ik. Hè? Maar er staat erbij, om te versieren de plaats mijns heiligdoms. Dus het is echt de verwijzing naar de bouw van een tempel, de bouw van een huis. Nou, dan gaan we weer. Wat is dat nou overdrachtelijk? Wat is die tempel? Wat is dat huis? En dan, dat is in onze dagen de gemeente. En dus is het in de toekomst gewoon heel het koninkrijk. Heel het koninkrijk. Wordt er dan geen letterlijke tempel gebouwd? Jawel, maar dat is ook de uitbeelding van heel het koninkrijk. Dus dat maakt niet zoveel verschil. Het gaat in de eerste plaats om heel het koninkrijk. Heel het koninkrijk is nu de gemeente. Groter is het niet. Ook niks kleiner. Ik wil het niet beperken, maar... Maar in de toekomst is het de tempel zelf de uitbeelding van heel het koninkrijk. En hier gaat het om de materialen daarvan. Dus het is ook wel een beeld van gelovigen, de heidenen namelijk gelovigen, die gebracht worden naar Israël. en geplaatst worden onder Israël. Vers 14 zegt het ook. Ook zullen zich buigende tot u komen de kinderen dergenen die u onderdrukt hebben. Oftewel, heidenen die u vroeger onderdrukt hebben, wel hun nageslacht, de volgende generaties, zullen nu zich nederbuigende tot u komen. Ze onderwerpen zich aan u. Namelijk, allen die u gelasterd hebben, zullen zich nederbuigen aan de planten uw voeten. Dat wil zeggen, aan daar waar uw voeten geplant zijn. Oftewel, daar waar hij staat. Gewoon in Palestina, letterlijk. De planten uw voeten, wil zeggen, de planten, namelijk uw voeten. Want met de voeten plant men zich voort, zeg ik wel eens. Hoewel het niet schijnt te kloppen, zo'n uitdrukking. Dat gaat over die bomen, hè? Ja, dat is ook zo, hoor. Want het heet voeten, vanwege bomen, is dan zelf ook als boom beschreven, als olijfboom, als noem maar op, hè. Er zijn er nogal wat, vijgenboom, zo, palmboom trouwens ook, dennenboom eigenlijk ook. Die staan gefundeerd ergens dan in de aarde, of groeien uit de aarde omhoog. Maar als men zich voor iemand nederbuigt, is het aan zijn voeten, niet is het aan uw planten. Dus dat wil zeggen daar waar men staat. Zij zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van de heilige Israëls. Dan gaat het ineens over Jeruzalem, terwijl de naam hier helemaal niet gebruikt wordt. De stad des Heren is uiteraard Jeruzalem en Sion is ook de aanduiding van Jeruzalem. Maar je moet erbij bedenken dat Jeruzalem zelf ook weer de uitbeelding is van het hele koninkrijk. Dat is met elke hoofdstad zo. Dus Israël is de stad van Jehovah, het Sion van de heilige Israëls. Het wordt ineens... niet meer gezien als een Joodse stad of zo is, maar het is de stad van de Heer zelf. En daar gaat het om en dat geldt voor het hele koninkrijk. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, want zo was het in het verleden, zodat niemand door u heen ging, zo zal ik u stellen tot eeuwige heerlijkheid en tot vreugde van geslacht tot geslacht. En dat is de verwijzing naar een Jeruzalem wat verwoest zal worden. Bij het lezen ervan dacht ik het eerst aan, Klaagliederen. Eén. Klaagliederen waarin Jeremia jeremieert over de val van Jeruzalem, die zojuist had plaatsgevonden. En daar is de stad inderdaad eenzaam en verlaten. Hoe zit die stad zo eenzaam die vol volks was? Zij is als weduwe geworden. Zij die groot was onder de heidenen en vorstin onder de landschappen is seinsbaar geworden. Enzovoorts. Kortom, een klaaglied over Jeruzalem, wat inderdaad eenzaam en verlaten is. Waar geen volk meer in is, waar niemand meer doorgaat. Maar Jeruzalem zal natuurlijk in de toekomst verwoest worden na de 70ste week of aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dus klaagliederen. Klaagliederen van Jeremia. Gewoon één. Klaagliederen begon gewoon in vers 1 te lezen. Verder is Jesaja 60 vers 15 een vooruitwijzing naar, ook een verwijzing naar het verleden in Jesaja, maar dat noem ik nou maar niet. Maar het verwijst ook vooruit naar Jesaja 65. Nee, moet je kijken. 62, vers 4. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. En tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. En ook vers 12, het laatste vers dan van Jesaja 62. De stad die niet verlaten is. Dus, Jesaja 60, vers 15. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door je heen ging, zo zal ik u stellen tot eeuwige heerlijkheid, tot vreugde van geslacht tot geslacht. En dat is iets wat nog gebeuren moet in de toekomst. Het is in het verleden ook gebeurd, want het is natuurlijk gebeurd in de dagen van, nou niet van Jesaja, maar wel daarna, in de dagen van Jeremia dus. Maar daarna is het vervuld geworden, is het toegepast geworden. Die val van Jeruzalem, het verlaten en gehaat worden, is toegepast geworden in het begin van onze bedeling. De verovering van Jeruzalem door de Romeinen in de tijd, in het jaar 70. En als je dit vers op die situatie toepast, dan spreekt het inderdaad over de roeping van de gemeente nu. Maar dan is het een Jeruzalem dat boven is, hetgeen is ons allermoeder, uit Galaten 4. Of uit Hebreeën 12, dat kan ook, dat is hetzelfde eigenlijk. Jeruzalem namelijk de hemel zelf. Maar letterlijk zal het ook toegepast worden aan het einde van de 70ste week van Daniel, wanneer Jeruzalem verwoest zal worden. Ter gelegenheid waarvan de Heer ook zal verschijnen op de Olijfberg, weet je wel, dat is het verhaal, dan verschijnt daar inderdaad de heerlijkheid des Heren, daar hebben we het vanmorgen al over gehad. Het licht komt dan over Israël en over Jeruzalem. En daarna zal toch Jeruzalem herbouwd worden. Want dat is de gedachte natuurlijk. Jeruzalem zal herbouwd worden en gesteld worden tot eeuwige heerlijkheid. Er gaan 33 jaar overheen, dat is waar. Maar zo hoort dat met dingen die gestalte krijgen, die vorm worden. Oftewel, zo hoort het met profetieën die vervuld worden, beloften die vervuld worden. Dat zijn 33 dan, hè. Maar het zijn de beroemde 33 jaar van het einde van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren. En let op dat er staat eeuwige heerlijkheid en vreugde van geslacht tot geslacht. Eeuwige heerlijkheid wil zeggen, dat is een licht. Heerlijkheid is licht. En eeuwig wil zeggen dat licht niet meer ondergaat. En dat is precies wat een paar versen verder staat. Vers 20, uw zon zal niet meer ondergaan. Zie? Hetzelfde als eeuwige heerlijkheid. En tot vreugde, van geslacht tot geslacht, dat is vanwege de blijde boodschap, de goede boodschap, de blijde boodschap, de goede boodschap, dus uit Jesaja 40. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, enzovoorts. De door de heidenen naar Israël, waar tegenover staat dat de geestelijke zegeningen door Israël gebracht worden naar de heidenen. En dat is een bekende ruil, waar Paulus het ook over heeft in Korinthe, het meen ik. Nee, niet Korinthe. Oh, nee, weet ik niet meer. Waar geestelijke zegeningen worden uitgedeeld en waar stoffelijke zegeningen worden terugontvangen. Ik kan me zo gewoon niet meer voor de geest halen waar staat. Op de rechter bladzijde, maar verder kom ik vandaag niet. Maar dat is de betekenis van de melk der heidenen en de borsten der koningen. En dan, gij zult weten dat ik de Heere ben, uw heiland en uw verlosser, de machtige Jacobs. Er staan er vier uitdrukkingen. De Heere, uw heiland, uw verlosser, de machtige Jacobs. En dan staat er wat de Heer geven zal. Hij zal voor koper goud brengen. Let erop dat koper en goud op elkaar lijken. Een beetje. Nou ja, wat de kleur betreft in elk geval. Maar goud is veel kostbaarder dan koper. En ook veel edeler overigens. En hetzelfde geldt voor ijzer en zilver. Als je koper heel mooi poetst, dan lijkt het wel op goud. Alleen, na verloop van tijd zul je het koper weer moeten poetsen, want het lijkt helemaal niet meer op goud dan. En goud blijft gewoon wat was. En ja, koper oxideert nogal, goud helemaal niet, hè? Of zo goed als niet, helemaal niet, weet ik niet. Dat is allemaal theorie natuurlijk. En dan heb je ijzer en zilver, dat is ongeveer hetzelfde. IJzer, dat roest, daar kun je gewoon bij blijven wachten. Kun je op wachten, wordt meteen roestbruin. Zilver oxideert ook trouwens, langzaam niet, helemaal heel langzaam, maar de belangrijkste uitwerking is dat het zwart wordt. Zo even een saxofoon laten zien. Die wordt in de loop van, nou niet een jaar, ja in de loop van een jaar wordt hij wel donker, maar in de loop van 2 jaar is hij zwart. En goud hoef je helemaal niets aan te doen. Ja, met poetsen, ja. Nee, het wordt nooit echt lelijk. Ja, het krast wel, want goud is wel zacht hoor. Erg zacht zelfs.
Ik moet
het
wel eens
poetsen. Ja, dat zal wel, ja. Ja. Dan moet je wel poetsen, anders krijg je een zwarte nek. Dan gaat het afgeven, wordt het zwart en geeft het af.
Dan krijg je
Nee. Maar inderdaad, ijzer en zilver. Als ijzer netjes gepoetst is, ziet het er net zo uit als zilver. Maar dat is maar heel kort, hoor. Maar ijzer zal, voor ijzer zal ik zilver brengen. En voor hout, koper. En voor stenen, ijzer. Dus hout wordt koper en koper wordt goud. En stenen wordt ijzer en ijzer wordt goud. Dat is kennelijk het rijtje. Wat het verband is tussen hout en koper, weet ik ook zo niet. Ja, hout verbrandt. Koper niet, maar... koper heeft met vuur te maken. Ja, ik had ook in mijn gedachten een koperen altaar met het hout erop van het altaar. Er moest ook hout op. Dat is dus aan elkaar verwant. Maar het wordt goud en dan wordt het ook een altaar, maar nog ander, hè. Wordt een reukofferaltaar wordt het dan. Dan is het van goud. Het brandofferaltaar is koper, het reukofferaltaar is goud. Dus van koper kom je toch bij goud terecht. En voor stenen ijzer, want ijzer komt uit de steen. Maar ijzer wordt weer zilver, dus veel edeler. Ook zachter trouwens. Dus, en dan staat er, en ik zal uw opzieners vreedzaam maken en uw drijvers rechtvaardigen. Dat wil zeggen, opzieners en drijvers wordt kennelijk gebruikt in een synonieme betekenis, zo het is hetzelfde. En de gedachte is dan dat de Heer inderdaad de heidenen gebruikte om Israël tot gehoorzaamheid te brengen, om Israël te drijven. Gebruikte de heidenen dus als opzieners en drijvers voor Israël, maar ze zouden vreedzaam en rechtvaardig gemaakt worden, want de heidenen zouden inderdaad gelovigen worden. Dat wil niet zeggen dat er dan nog opzieners en drijvers zijn. Dat mag je er niet in lezen. Maar het wil zeggen dat wat vroeger de opzieners en drijvers waren, die zijn nu vreedzaam, namelijk rechtvaardig geworden. Beide begrippen zijn aanduidingen van het nieuwe verbond. De vrede namelijk en rechtvaardigheid. Beide dingen die gebracht worden door de Messias en dus door het nieuwe verbond. Er zal namelijk geen geweld meer gehoord worden in uw land. Nog verstoring, nog verbreking in uw landpalen, vers 18. Dus dan zijn er geen drijvers meer en kennelijk ook geen opzieners in deze betekenis van de uitdrukking. Geen geweld, maar in muren zult gij heil heten en uw poorten lof. Dat wil zeggen, Israël wordt beschermd door heil en door lof. Heil is zelfde zaligheid, Israël heeft zaligheid ontvangen en wordt daarom bewaard door de Heer. En die poorten heet lof, omdat de Israël is tot lof van de Heer. Dat is een van de, toepassingen ook van het begrip Jood. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het heeft met Israël te maken, is tot lof van de Heer. En als het aan die functie beantwoord, zal het door de Heer daadwerkelijk beschermd worden. De Heer zal namelijk Israël beschermen, bewaren en tot licht zijn. Daar begonnen we mee, met het licht in het begin van dit hoofdstuk. Maar het gaat ook nu tot in het eind van het hoofdstuk. Bovendien, door licht wordt men in het algemeen beschermd. Want licht openbaart. En als dingen openbaar zijn, dan heeft men niks te vrezen. Dat is eigenlijk een beetje de gedachte. Dat gaat natuurlijk niet echt voor 100% op. Maar in de duisternis heeft men in ieder geval meer reden om bang te zijn. Om bevreesd te zijn. Want je weet dan niet wat er allemaal aan de hand is en wat er allemaal gebeurt. Dan staat er, de zon zal u niet meer wezen tot licht des daags, en tot glans zal u de maan niet lichten, maar de Heere zal u wezen tot eeuwig licht. Dat wil niet zozeer zeggen dat er geen zon en maan meer zijn, hoor. Maar het wil zeggen dat de Heer het licht is. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun, enzovoort. Hè. En dat betekent het wel. De zon, niet de zon, niet de maan, maar de Heer. Dat is hetzelfde als, en dat noem ik als voorbeeld, omdat u duidelijk zou zijn waar het over gaat. Hetzelfde als Efeze 5, waar we er straks ook al even waren, voordat ik het in het hoofd heb. Wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Maar het wil niet zeggen dat men geen wijn zou mogen drinken. Of dat er geen wijn meer zou zijn. Maar de wijn is een type van de geest. Het gaat niet om de wijn, maar het gaat om die geest. Hier ook, niet de zon, maar niet de maan, maar de Heer. Ik wil niet zeggen dus dat er geen zon en maan zijn. Maar het wil zeggen dat de Heer er is. Waarvan zon en maan uitbeelding zijn. Dus niet de zon en de maan, maar de Heer zal u wezen tot eeuwig licht. Een licht wat niet meer uitgaat dus. Dat eeuwig licht is dus hetzelfde als eeuwige heerlijkheid uit vers 15. En zon en maan gaan onder. Nou, zon komt op en gaat onder. Maan komt op en gaat onder, maar is bovendien ook op andere wijze onbetrouwbaar. Betrouwbaar. Maar in ieder geval, die kent de schijngestalte. Dat wil zeggen, op het moment dat je op zou moeten gaan, is hij er helemaal niet. Dat is nieuwe maan. Dan heb je dan mee dat dan de zon meestal wel aan de hemel staat, op hetzelfde tijdstip. Dus dat maakt er niet zoveel uit, maar je kunt de maan niet altijd rekenen. Is nog als schijngestalten, heet dat, onderhevig. Maar hoe dan ook, de Heer zal tot licht zijn. En vers 20, uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal haar licht niet intrekken. Want de Heer zal u tot eeuwig licht zijn. Zodat de woorden zon en maan hier nu gebruikt worden in de betekenis van de Heer. De zon zal niet ondergaan, want de Heer zal u tot eeuwig licht wezen. De nadruk ligt niet op Heer of op zon, maar ligt op niet meer ondergaan. Hij zal namelijk eeuwig licht zijn. En die zon is dus de Heer. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Dat zou je kunnen doen, ja.
Is de zon niet meer nodig?
Ja, daar kom ik zo op. Maar de gedachte is namelijk, zal licht zijn. En de dagen uw treuring zullen een einde nemen. Zodat duisternis inderdaad staat voor dood en dus voor rouw, treuring. Maar licht staat voor leven en dus is er geen treuring meer, is de gedachte. Het wordt heel moeilijk om dergelijke uitdrukkingen letterlijk toe te passen uit vers 19 en 20. Want als je het letterlijk toepast zou betekenen dat als je nou snel het koninkrijk zou zijn, die gaan naar buiten, dan staat er buiten aan de hemel niet de zon, maar dan is de Heer daar of zo. Dat is een beetje raar natuurlijk, je moet toch ergens licht vandaan komen. Maar reken er maar gewoon, omdat de zon er wel degelijk staat. Nee, ik denk niet dat die ondergaat, dat is weer wat anders. Maar dat die zon er wel degelijk staat, maar hij is een uitbeelding van de heerlijkheid van de Heer. Daarom gaat de zon er niet meer onder, dan. En hoe dat technisch in elkaar steekt, heb ik al eens een keer geprobeerd uit te leggen. Al het licht weer recht gaat, zeggen we dan. Dan gaat de zon inderdaad niet onder. Dan beschrijft hij misschien een boogje aan de hemel. Maar daar blijft het dan ook bij. Het blijft licht. In dat verband zouden wij natuurlijk ook moeten denken aan de profetieën van Openbaring. Openbaring 21. Nou ja, in ieder geval Openbaring 21 vanaf vers 2 tot en met 22 vers 15. Want vanaf vers 16 krijgen we ons slot van het boek. Maar Openbaring 21 vanaf vers 2. Het is belangrijk dat ik het zo zeg. Uitdrukkelijk niet vanaf vers 1. Dat is gewoon een misverstand. Vers 1 hoort bij de voorgaande pericoop. Dat is makkelijk te zien. Want die pericoop begint bij Openbaring 20 vers 11. Ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. Dus de oude aarde en hemel weg. En het laatste vers van die pericoop is dan 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En daartussenin, tussen die beide versen in, is sprake van het oordeel. Bij de overgang van de oude naar de nieuwe schepping. Waarbij de zee en de dood en de hel hun doden gaven. En deze pericoop eindigt dan ook met en de zee was niet meer. In ieder geval in de betekenis van de afgrond, oftewel de dood was niet meer. Maar dat stond er ook al. En dan komt een nieuw visioen. vanaf vers 2 van Openbaring 21. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En dat is een nieuw visioen, waarbij, ik heb het natuurlijk wel vaker gezegd, en dat blijf ik ook steeds doen, waarbij het grote misverstand is dat de heilige stad een letterlijke stad zou zijn die uit de hemel zal nederdalen op een nieuwe aarde. Zo van, dat is een nieuwe aarde, maar dan moet nog wat opgebouwd worden en dan daalt uit de hemel die stad gewoon neer, kant en klaar. Prefab. En dat is niet de gedachte, want eigenlijk is zo, het gaat niet eens over een nieuwe schepping, hoewel het een nieuwe schepping is. Maar het gaat over Jeruzalem, dat staat er ook. Ik zag de heilige stad, niet ik zag een nieuwe schepping. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalen van God uit de hemel. En Jeruzalem is wat het altijd is, namelijk de uitdrukking van het koninkrijk. En aangezien dit een visioen is, want er blijkt uit het hele verhaal, vinden we hier dus een uitbeelding van, in het Jeruzalem, een uitbeelding van het koninkrijk van Christus. Wat eerst in de hemel is en daarna uit de hemel nederdaalt naar de aarde. En de gedachte daarbij is niks anders dan dat het koninkrijk van Christus eerst in de hemel is en daarna vanuit de hemel ook nederdaalt naar de aarde.
Jeruzalem op dezelfde plaats zal komen als je uit waar hij nou is.
Ja, maar de, ja, maar
ik
ja.
Zeg het niet zo heel.
Nee, ik ken de profetie, dat is hoofdstuk 9 geloof ik. Maar daar gaat het gewoon om een letterlijk Jeruzalem. Een letterlijk Jeruzalem op een letterlijke aarde, dat staat daar. Maar hier wordt een visioen gezien van Jeruzalem. Dat is niet Jeruzalem, het is een visioen van Jeruzalem. En het is, want dat beeldt het uit, het hele koninkrijk. Dat is uiteindelijk de hele nieuwe schepping, maar het is niet Jeruzalem. Het is het koninkrijk. Jeruzalem is niet een beeld van de schepping, Jeruzalem is een beeld van het koninkrijk. En als dus de heilige stad nederdaalt van God uit de hemel, dan is het het koninkrijk wat nederdaalt uit de hemel. Wanneer dan? Niet wanneer dan. Maar, ik bedoel zo, wanneer daalt het koninkrijk neder uit de hemel? Zeer gemakkelijk hoor, bij de wederkomst van Christus. Daar wordt het openbaar. En begrijp het nou goed, het komt niet uit de hemel naar de aarde, maar het komt van God uit de hemel. De gedachte daarbij is niet dat het de hemel verlaat, dat hoeft namelijk helemaal niet, maar de gedachte is daarbij dat het vanuit de hemel uitgebreid wordt naar de aarde. En bij het koninkrijk is dat vanzelfsprekend. Het koninkrijk zou namelijk eerst in de hemel zijn, daarna ook op de aarde. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dat is de hele gedachte hier.
Is dat nu voor de 1000 jaar, zeg maar? Dan komt er ook het koninkrijk, toch?
Ja, als het nedergedaald is, dan breken de 1000 jaren aan. Maar dan niet alleen, dan, want de 1000 jaren, ja, wat is 1000 jaar? Satan gebonden ook. Okay. Nee, het gaat dan gewoon om dat koninkrijk wat eeuwig is. Meer niet, ja, dat meet je niet in 1000 jaar ook, hè?
Is dit hetzelfde dan, van die vers 2? Ik zou het nieuwe Jeruzalem nederdalen. Is dat dan dezelfde periode als voor die 1000 jaar?
Daar gebeurt, ja. Het nederdalen van de heilige stad uit de hemel is niks anders dan wat in het hele boek Openbaring beschreven staat. Het is de openbaring van het koninkrijk.
En dat bestaat dan, blijft dan bestaan. Dit is niet na de 1000 jaar.
Nee, dat is het misverstand altijd. Ja. Het is niet na de 1000 jaar. Nee, het is het koninkrijk wat begonnen is bij de opstanding en hemelvaart van Christus. Sindsdien is het in de hemel. En sindsdien wordt het uit de hemel naar de aarde geopenbaard. Er zit weinig schot in onze dagen, maar dat doet er nou niet toe.
Nou, dan wordt hier weer gepraat voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En is dat in de tijd van die 1000 jaar, toch niet?
Waar wordt er over gepraat?
Nou, dat is dan het eerste vers eigenlijk.
Ja, nee, daarom zeg ik ook, het begint in vers 2.
Ja, maar daar zit het misverstand in.
Ja, daar zit het misverstand, ja.
Dat is ook wel de weg,
ja. Nee, nieuwe hemel en nieuwe aarde, dat sluit aan bij het voorgaande, dat is heel, heel duidelijk. 20 vers 11 zegt, de oude verdwijnt. 21 vers 1 zegt, de nieuwe is gekomen. Daartussenin vind je het oordeel. Dat is één geheel. En daarna begint een ander hoofdstuk, een andere pericoop, een ander verhaal. Weer het zoveelste visioen uit Openbaring. Namelijk een visioen over een heilige stad die uit de hemel nederdaalt naar de aarde. Nou, wat ik weet nooit hoe ik het systematisch moet vertellen. Maar de gedachte is natuurlijk dat wij niet onderweg zijn naar Jeruzalem, naar dat Jeruzalem. Wij zijn daar al. Wij zijn dat Jeruzalem. Het is niet waarheen wij onderweg zijn. We zijn al in dat Jeruzalem. Hebreeën 12, Galaten 4. Jeruzalem daarboven is. Ja, het is nog boven. Straks daalt het uit de hemel naar beneden. Maar het is het koninkrijk. Dat is ook de betekenis van Hebreeën 12 natuurlijk. Hè? Waar het gewoon aanduiding is van het nieuwe verbond. Want er staat de tastelijke berg en de ontastelijke berg tegenover elkaar. De tastelijke berg is... staat er ook bij, Sinaï, en dat is het oude verbond, ontastelijke Sion, dat is het nieuwe verbond. En dus Jeruzalem, we zijn gekomen tot de ontastelijke berg, namelijk het hemelse Jeruzalem. De gemeente van eerstgeboren. Ja, wij zijn daar al in, het is gewoon het koninkrijk. Dat is een nieuwe schepping, overigens. Natuurlijk, zeker wel. Zeker wel. Maar dat wil niet zeggen dat dit een visioen is met, waarin als het ware een film vertoond wordt over hoe in de toekomst op een nieuwe aarde in een stad uit de hemel nederdaalt. Want dat staat nergens verder in de Bijbel. Dat is ook niet zo.
Nee, maar daar had ik gewaarschuwd over.
Ja, ja. Ja, net zo min als er een vrouw is die strijdt tegen de draak of andersom, een draak die strijdt tegen de vrouw. Net zo min daalt er een Jeruzalem uit de hemel naar de aarde. Het zijn beide visioenen uit de Openbaring. Nou, en dat is ook de enige manier om dit alles te beschrijven. Natuurlijk kun je de Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem, bezien als het is een nieuwe schepping. Dat is het ook, maar dat is het uiteindelijk. Het is de nieuwe schepping. Maar het wil niet zeggen dat het de beschrijving is van de nieuwe schepping na de jongste dag. Want dat is niet waar.
Het is,
ja, dat wordt gewoon niet beweerd. Ja, maar dat is het misverstand, dat is het namelijk niet. Nee.
Jeruzalem dat opgebouwd wordt na de 70ste eeuw. Nou, na Jeruzalem opgebouwd.
Ja. Ja, dat is ook niet deze.
Nee, maar dat wordt dan het nieuwe Jeruzalem genoemd.
Ja, nee, dat is het niet. Nee. Dat is niet dit. Dit is gewoon een visioen over het koninkrijk van Christus, wat eerst verborgen is in de hemel, wat daarna is openbaard zal worden. Daar gaat het hele boek Openbaring over. En aan dit laatste visioen is een samenvatting van dat geheel.
En dat is ook op de
schepping. En de nederdaling van dat Jeruzalem is voltooid bij of na de jongste dag. Dat is die nieuwe schepping uiteindelijk dus, ja. Maar er staan veel te veel dingen in deze hoofdstukken om dit verhaal in zijn geheel letterlijk te kunnen toepassen op dagen na de jongste dag. Dat kan namelijk niet. Dat doet men wel. En er komt al die ellende vandaan. Al dat rare gedoe. Zijn er op de nieuwe aarde ook dieren? Ja, want er staat buiten zijn de honden. Dat wil zeggen, in de stad heb je geen honden, dus kan je niet meer in de poep trappen. Maar buiten de stad zijn de honden. Er staat er. Goed, nou dat er honden zijn, de nieuwe schepping is nog tot daar aan toe. Maar zijn er in de nieuwe schepping ook tovenaars? Dan zegt men ja, want de nieuwe schepping daalt in Jeruzalem uit de hemel. En in de stad zijn de echte goede gelovigen. En buiten de stad zijn nog tovenaars en hoereerders en doodslagers en afgodendienaars. En ieder die de leugen liefheeft. Op een nieuwe aarde? Glashard zegt men ja, want dat staat hier. En dan zeg ik glashard, nee, dat staat hier niet. Buiten Jeruzalem, maar Jeruzalem is de nieuwe schepping, is het koninkrijk. Want dit weet gij dat geen hoereerder of afgodendienaar erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dit is dus het koninkrijk. En aangezien de hele nieuwe schepping straks na de jongste dag in zijn geheel het koninkrijk is, Zijn dus deze lui buiten geworpen, niet buiten de stad Jeruzalem op een nieuwe aarde, maar helemaal buiten die nieuwe schepping, in de buitenste duisternis bij weningen en knersing der tanden. In de dood zijn ze dan dus. Want als het nieuwe Jeruzalem uit de hemel nederdaalt naar de aarde, kortom als koning van Christus openbaar wordt, en het komt op de aarde, is er op de aarde geen plaats meer, want het vult de hele aarde. Dan is er op de, want het koninkrijk is ook een steen die de hele aarde vult immers. En dit is Jeruzalem wat de hele aarde vult. Dan is er op de aarde geen plaats meer voor die lui uit Openbaring 22 vers 15. Voor honden, tovenaars, hoereerders, doodslaars, afgodendieners en iedereen die de leugen lief heeft. Zie? Kortom, dit Jeruzalem is niet een letterlijke beschrijving van een nieuwe aarde of een nieuwe hemel. Maar het is een overdrachtelijke, symbolische beschrijving van het koninkrijk van Christus. En in Openbaring mag je dat toch zeker wel verwachten. Dat is dus de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Want je hebt twee Jeruzalems, een oude en een nieuwe. En het oude is dat wat nu is, staat in Galaten. Jeruzalem dat beneden is, dat is dienstbaar met haar kinderen. De oude schepping, oude koninkrijk, oude wereld. En je hebt een nieuw Jeruzalem, dat is een nieuwe koninkrijk, het koninkrijk van Christus. Dat is al begonnen, maar het is nog in de hemel. Maar het zal in de toekomst geopenbaard worden samen met de koning van dat koninkrijk. Nou. Zodat de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21 de beschrijving is van het koninkrijk. En aangezien de gemeente deel uitmaakt van het koninkrijk. En aangezien het koninkrijk tot nog toe niks meer is dan de gemeente. Vind je dus ook een beschrijving in van de dingen van de gemeente. Het enige probleem is dat je dat begrip bruid niet op de gemeente van toepassing mag brengen. En nog een paar van die uitdrukkingen. Hè? Dus het ligt dan wel erg ver weg. Maar er staat dan in vers 4, God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite. Nee, in het koninkrijk wordt dat weggenomen. In het koninkrijk is dat er ook niet, daarbuiten wel uiteraard. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Maar ja, dat staat in 2 Korinthe 5 ook al over de gemeente. De eerste dingen zijn weggegaan, alles is nieuw geworden. Daar gaat het maar om. Het gaat niet over de jongste dag zozeer, het gaat over het koninkrijk. En er staat er zo leuk bij. En hij zeide tot mij, vers 5, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Maar bij andere gelegenheden mocht hij niet schrijven. En daar staat er uitdrukkelijk bij, schrijf nou maar wel. Want nou gaat het niet meer om een verborgen koninkrijk. Daar zou er niet geschreven mogen worden. Maar nu gaat het over de openbaring van het koninkrijk. Nu mag het dus wel geschreven worden. Want het nederdalen van Jeruzalem is hetzelfde als het openbaar worden van het koninkrijk. En dat wordt dus beschreven. En zo leuk, schrijf, en dan vers 6, ik ben de alfa en de omega. Want als je schrijft, moet je de letters weten. Toen zei de heer, nou, dat ben ik allemaal, al die letters. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, enzovoorts. Die overwint zal alles beërven. Nou ja, 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 staat ook bij wat het betekent, hè? Ja, beginnen zijn. Zodat je maar weer ziet dat je niet al te veel die nadruk zou moeten leggen op het Hebreeuws. Nee, echt niet. Maar ik heb je alles verteld. Over een poosje beginnen we nog eens aan het Chinees. Nee. Ja, ik meen het ook echt, maar het zal wel nooit wat worden. Want dan moet ik het kunnen schrijven. Voor je op kunnen schrijven. Dat lukt me natuurlijk toch niet. Ja, dat zou eigenlijk moeten, hè. Want er zitten wat Bijbelse waarheden in die Chinese letters vervat, hoor. Nou en of... Het was niet alleen maar Hebreeuws. Nou ja, dat even terzijde. Dit is Grieks, alfa en omega. Ja, zeker wel. Begin en het einde enzovoorts. Nou, eens kijken wat ik nou nog meer moest hebben. Ik moest hebben dat hier... er staan de namen van de apostelen en de namen van de stammen van Israël. Dat is ook nooit weg natuurlijk. Maar dan moet ik even naar... dan krijg je al die stenen. En dan staat er in vers 22 van Openbaring 21. En de stad behoeft... Nee, vers 22. Ik zag geen tempel in dezelfde. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel, namelijk het Lam. In dit visioen. Er is dus wel een tempel. Er staat, ik zag geen tempel, maar er staat, er is er wel een. Dat is namelijk Christus zelf, het Lam. De Heere, de Almachtige God, is haar tempel. En het Lam, zodat je maar weer weet dat en betekent namelijk. Want dat is uiteraard het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. Er staat niet dat er geen zon en maan zijn. De stad behoeft de zon en maan niet. De stad is niet afhankelijk van zon en maan. Het menselijk leven is afhankelijk van zon en maan. Dat weten we niet zo goed meer, maar het is zo. Maar hier staat, het is niet meer zo. Men is afhankelijk van de heerlijkheid Gods. En het Lam is haar lichtbron, haar kaars. Ja, lichtbron, kaars, lamp. Lamp heeft de betekenis van lichtbron, want een lamp kan een kaars zijn, hoor. De maagden namen haar lampen. Maar het was niet van Philips. Nou ja.
Andersom,
meer naar
ergens
gelezen. Ja, ja. Zoiets, ja. Ja, dus de stad behoeft de zon en de maan niet. Dat is een beschrijving van het, niet van de nieuwe schepping als zodanig, het is een beschrijving van het koninkrijk. Waarin het licht komt en de warmte, het leven zelf, komt van God. Oftewel van de heerlijkheid Gods en dus van Christus, want hij is de heerlijkheid Gods. En dan staat er meteen, en de volken die zalig worden, vers 24 van Openbaring 21, de volken die zalig worden, zullen in haar licht, in het licht van die kaars, daarom is het vrouwelijk, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. Dan zie ik tot mijn verrassing dat er hier ook inderdaad onder deze verse verwijzingen staan naar Jesaja 60. Namelijk onder vers 23 van Openbaring 22 wordt verwezen naar Jesaja 60 vers 19. En natuurlijk naar Zacharia 14, ja. 60 vers 19, namelijk, de zon zal u niet meer wezen tot licht des daags, en tot de glans zal u de maan niet lichten, maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht. En kijk, in Jesaja 60 gaat het ook niet primair om een nieuwe schepping of over de jongste dag en wat er verder volgt. Dat zou je wel in kunnen lezen, maar dat haal je er niet meteen uit, hoor. En dat is in Openbaring 21 dus ook niet zo. Het is de algemene beschrijving van het koninkrijk. En dus zelfs van de gemeente, voor zover dat het koninkrijk is. En de volken die zalig worden, dus vers 24 van Openbaring 21, dan verwijzen ze hier naar Jesaja 60 vers 3. Namelijk, de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Dat is volkomen terecht, alleen mis ik in Jesaja de verwijzing naar deze verse. Er wordt niet verwezen naar Openbaring, maar dat zou wel gemoeten hebben, eigenlijk. Want dat is het. Maar zo zit Openbaring ook in elkaar, hè? Trouwens, het hele Nieuwe Testament, hoor. Sorry. Heel Nieuw Testament zit zo in elkaar. Verwijzingen naar Oud-Testamentische schriftplaatsen. En Openbaring is dat in het bijzonder. Maar ja, het hele Nieuwe Testament is een openbaring van dingen die in het Oude verborgen waren. De volken dus die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En tweede helft van Openbaring 21 vers 24. De koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En dat is onder andere dan wat verder in Jesaja 60 beschreven staat. Dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van de rest van Jesaja 60. Welke? Oh, dat weet ik ook niet. Ik heb hier niks, geen aantekening bij.
Hier staat wat ik dan bijgezet heb. En de volken die samen worden zullen door haar licht wandelen.
Ja. Al door haar licht.
Ja, ik vind het goed, maar dat in heb ik dan doorgesteld.
Ja.
De koningen der aarde dragen hun heerlijkheid naar binnen.
Ja. Dat is toch...
Klopt dat?
Nou, dat in en door van in een licht of door het licht, dat is uiteraard hetzelfde. Maar als men in het licht wandelt, dan wandelt men door het licht. Want zonder het licht kan men niet wandelen. Want zonder licht weet men niet waar men heen gaat. Anders krijg ik weer een blinde die zegt, maar je kan in het donker wel wandelen. Dat weet ik. Maar in de Bijbel staat, in de duisternis weet je niet waar je heen gaat. Dus men wandelt in het licht of door het licht. En over het probleem van de voorzetsels, ja, daar heb ik al vaker over gesproken. Dat is mij een varkensvlees. In zo'n lang ding, dun ding, zo'n varken. Ja. Nou, dus dat maakt me niet uit. En de koningen der aarde brengen. Maar brengen en dragen is hetzelfde. Naar binnen dragen, naar binnen brengen. Brengen of dragen is hetzelfde. Brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. Dat is inderdaad naar binnen, ja. Erin. Dat maakt totaal geen verschil dus, als ik het zo hoor. Het maakt alleen verschil voor degene die deze Statenvertaling niet verstaan, die gewoon die woorden niet kennen. Maar als je ze wel kent, dan weet je dat het geen verschil maakt. Hè? Dus ze brengen hun heerlijkheid en eer naar Jeruzalem, Jeruzalem binnen. Vandaar dat ik zei al, dit vers is niet slechts Jesaja 60 vers 3, het is helemaal Jesaja 60. Bovendien, volgende vers van Openbaring 21 zegt, en haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags. Want al daar zal geen nacht zijn, maar het is hetzelfde als Jesaja 60 vers 11. Uw poorten zullen steeds openstaan, ze zullen desdaags of desnachts niet toegesloten worden. Maar in Openbaring staat er zelfs bij, er is helemaal geen nacht. Dus die hele kwestie van dag en nacht is er niet meer. Dat lees je in Jesaja 60 vers 11 zelf niet. Er staat gewoon, ze zullen steeds openstaan. Ze zullen desdaags of desnachts niet toegesloten worden. Maar het is zo, omdat die dag en nacht daar niet is. En het kan weer alleen als het erg overdrachtelijk genomen wordt. Hè? Nou, en dan heb je nog vers 26 van Openbaring 21. En ze zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. Inderdaad. Maar dat is een samenvatting van eigenlijk het grootste deel van Jesaja 60. En dan staat er meteen bij, dat is het aardige van Openbaring 21, vers 27 zegt er meteen bij, en in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Nou, dat gaat uiteraard over degene die het koninkrijk binnengaan. En die behouden zijn. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Degenen die geschreven zijn in het boek des levens des lams, zijn degenen die geloven en dus inderdaad het koninkrijk binnengaan. Ik moet nog even op wat anders wijzen. Het is wel aardig dat hier over het boek des levens des lams gesproken wordt. In haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt, maar wat dan wel? Degene die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Degene die in het boek des levens des lams zijn, gaan dit Jeruzalem binnen. Het koninkrijk bedoel ik uiteraard. Die gaan dit Jeruzalem binnen, de anderen niet. En dat komt overeen met Openbaring 20 vers 12. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend dat des levens is. En dan vers 15. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Nou moet u dat vooral goed vasthouden in verband met het visioen. Gewoon als sleutel. Openbaring 20, het laatste vers zegt, wie niet geschreven was in het boek des levens, wordt geworpen in de poel des vuurs. En Openbaring 21, vers 27, het laatste vers van hoofdstuk 21 dus. Leuk, zijn laatste versen, dus dat is makkelijk. Het laatste vers van 21 zegt, in dit nieuwe Jeruzalem zal niet inkomen iets wat verontreinigt, maar alleen degene die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Nou, wie niet geschreven staat in het boek des levens, wordt geworpen in de poel des vuurs. Laatste vers van hoofdstuk 21, van hoofdstuk 20. Wie wel geschreven is in het boek des levens, is in het Nieuwe Jeruzalem. Die is er, ja. Maar nou de vraag is, wat is daar dan tussenin? Het antwoord is onzin. Niks. Het is of het Nieuwe Jeruzalem, of de poel des vuurs. Het is dus, dat is uiteindelijk, hè, uiteindelijk zo. Of het koninkrijk, of de buitenste duisternis. Poel des vuurs. Maar iets anders is er niet. Het kan dus niet zo zijn dat mensen wel behouden worden, maar dus niet in de poel des vuurs geworpen worden, maar wel op een nieuwe aarde terechtkomen, maar dan de stad niet in mogen of zo. Want in de stad moet je een paspoort hebben, dan moet je boek des levens ingeschreven staan. Nee, als je niet in het boek des levens staat, mag je de stad niet in. Nee, mag je, dan ben je in de poel des vuurs. Dat is buiten de stad natuurlijk, maar in de poel des vuurs.
Dat is prachtig, hè? Want de Heer Jezus zegt, dat verheug je daar dan in.
Ja, precies. Er zijn geen tussenoplossingen, dat is niet iets halfs. Het is of het een of het ander. Daar blijkt uit dat het Nieuwe Jeruzalem inderdaad het koninkrijk is. En dat dat dus uiteindelijk de hele schepping is. Want het koninkrijk vult de gehele aarde en daarmee trouwens, maar dat wist hij langzamerhand, daarmee natuurlijk ook de hele schepping. Dus je moet in de gaten hebben dat hier in Openbaring 21 en 22 een beschrijving wordt gegeven van het koninkrijk van Christus, wat begint in de hemel, wat zich uit de hemel uitbreidt tot op de aarde, en dat is het dan. En de ongerechtigen, of hoe dat maar heten mag, komen daar niet in. En in dat Jeruzalem, daarvan kun je zeggen, dat is de nieuwe schepping, ja. Maar beter is te zeggen, in dat koninkrijk, daar is zijn zon en maan niet nodig. Maar er is Christus nodig. Hij is het licht. Hij is het waarachtige licht wat komt in de wereld enzovoorts. Dat is het verhaal.
Ja, pastoor, ik kan niet zo goed vertalen. Die man die in de hemel was en die het kleed niet aanhaalt, die werd ook buiten.
Ja. Maar ik zal u nog eens wat vertellen. Zomaar argumenten tussendoor. Daar over het Nieuwe Jeruzalem lees je over niet de zon en de maan. De stad behoeft de zon en de maan niet. En dan leest men ernaast Jesaja en zegt, nee, er is ook geen zon en maan enzovoorts. En bovendien leest men sterren zullen van de hemel vallen. Zo van, die zijn er dan ook niet meer. Maar hebben we nooit gelezen in de Bijbel dat als zon en maan verdwijnen, echt verdwijnen, weg zouden gaan, hè? Dan zal de Heer ook zijn verbond verbreken. Ik weet niet zo gauw waar staat. Het is de rechte bladzijde een beetje bovenaan, maar ik weet zo gauw niet. In de psalmen bijvoorbeeld, dacht ik, wordt het gezegd, maar ik weet er nooit welk nummer. Dus ik kan het slecht onthouden. Maar dan gaat het over dat zolang die dingen bestaan, zolang die orde blijft bestaan, zolang zon en maanden zijn, zolang zal de Heer zich ook vasthouden aan zijn woord. En de gedachte daarbij is uiteraard dat hij, aangezien hij zich altijd houdt aan zijn woord, zullen zon en maan dus ook blijven. En als de Heer zon en maan en dat soort dingen zou vergeten, dan zou hij ook u vergeten, staat er. Maar de gedachte is, hij zal het niet vergeten. Dus, als u me nou vraagt, is er in de nieuwe schepping ook zon en maan? Dan is het antwoord, jawel.
Er zijn ook geen wolken meer, denk ik. Er is veel dezelfde.
Misschien niet, ik weet het niet.
Moeilijk
om zo te zeggen, nee, dan gaan de wolken, bedekken ze de zon niet meer, vooruit. Maar als ze niet dik genoeg, niet zo al te dik zijn, geven wolken ook geen schade, hoor. Maar, nee, dat hoeft niet. Maar hoe dan ook, als er staat dat geen zon en maan zijn, dan staat er in de eerste plaats niet dat ze er niet zijn. Dat staat er niet eens, want dat lees je dan toch niet. Er staat alleen dat er wat anders is wat licht geeft. Maar vervolgens is het zo, ze moeten er wel zijn, omdat als ze er niet zouden zijn, althans letterlijk niet zouden zijn, dan zou het in strijd zijn met de belofte die God gedaan heeft. Ze moeten er dus wel zijn. Ik heb dan ook eigenlijk het idee dat zon en maan en sterren er ook zelfs al waren voor de vierde dag van Genesis 1. Dat wil zeggen dat ze in de oude wereld ook waren. Er is wel van alles mee misgegaan. Maar in deze zijn ze er weer. Per slotverrekening staat er ook niet: God schiep de zon en God schiep de maan. Dat moesten wij wel uit het hoofd leren. De vierde dag schiep God zon, maan en sterren. Maar dat staat niet in mijn Bijbel. Wel dat hij ze schiep, maar niet toen. Daar staat: hij maakte die lichten enzovoorts.
Kun je zeggen dat wij naar de hemel kunnen kijken, want alles is toch eigenlijk open.
Jawel, kun je wel inkijken. Je hebt wat andere ogen nodig. Ja. Ja. Dus het is bovendien ook niet zo erg ver weg. Maar als u maar vasthoudt dat hier in Jesaja 60 dan gesproken wordt over het koninkrijk in het algemeen. En dat we die dingen niet te letterlijk zouden moeten toepassen. Hoewel er letterlijke toepassingen zijn. Er komt natuurlijk een moment dat de hemel verduisterd wordt. En dat de zon, haar schijnsel, die geeft letterlijk wat Joël zegt. En de maan niet. En dat het licht van de sterren ook er niet is. Dat heet dan: de sterren zullen van de hemel vallen. Oké, maar dat betekent dat het licht er niet is. En dan is er in de plaats van een ander licht. Hoewel ik me soms afvraag of die zon, maan werkelijk zelfs verdwijnen. Want het is, ik denk het wel hoor. Ik denk dat ze door achter de wolken van die aardbeving enzovoort schuil gaan. Maar theoretisch is het zelfs mogelijk dat ze gewoon blijven staan. Maar dat er daarnaast een veel groter licht aan de hemel verschijnt. Namelijk dat de verschijning van Christus zelf, waarbij de zon en maan verbleken. Dat kan net zo goed. Want dat is eigenlijk wat 2 Korinthe 3 beschrijft over de verhouding tussen oude en nieuw verbond. De heerlijkheid van het oude verbond werd niet weggenomen. Er werd gewoon een veel grotere heerlijkheid, die van het nieuwe verbond, naast gezet. Zodat niemand het oude meer ziet. Het valt niet meer op. Heb je licht nog uitgedaan vanmorgen met de auto? Kijk, dat bedoel ik nou maar. Die lampen geven ontzettend veel licht van zo'n auto. Maar ja, op klaarlichte dag is het zoveel niet. Verhoudingsgewijs. Ja. Ja.
Maar de mens, als wij verlicht worden,
dan
zien we
het
ook niet meer.
Dan zien we het ook niet meer, nee. Ja, dat is wel de bedoeling. Nee, maar het verbleekt daarbij. Dat is ook de bedoeling, ja. De zon zal niet meer ondergaan en je maan zal het licht niet intrekken. Want de Heer zal u tot eeuwig licht wezen. Dus zo kan je het ook lezen. Maar dan zit ik weer in Jesaja 60. Zon en maan blijven, dat kun je er ook nog uit lezen. Maar dan komt de Heer daarbij en dat geeft veel meer licht. Op een andere plaats. Maar dan weet ik niet of ik dat zo gauw kan vinden hoor. Dat was Zacharia. Er wordt ook over licht en zon, maan en sterren gesproken. Ja, de Zacharia 14, vers 6 en 7. Waar de vertaling ook een beetje twijfelachtig wordt. Daar gaat het over de dag des Heren, waarvan staat: het zal, in vers 7 is dat. Dat moet ik vers 6 ook lezen. Het zal te 10 dagen geschieden dat er niets zal zijn, het kostelijk licht en de dikke duisternis. Maar het zal een enige dag zijn, het zal één dag zijn, die de Heren bekend zal zijn. De gedachte is dan dat de zon inderdaad niet ondergaat. Het zal nog dag, nog nacht zijn. En dat is precies wat in Openbaring 21 dus ook stond. Het zal nog dag, nog nacht zijn. Er zal geen nacht meer zijn, staat daar. En dan reken je ook de dag niet meer zo, hè? En het zal dus geschieden ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. De tijd van de nacht is het toch licht. En het eigenaardige is dan dat ook wat hier verder beschreven wordt in Zacharia 14, ook inderdaad in Openbaring genoemd wordt, namelijk over die stromen van levend water die zullen ontspringen enzovoort. In Ezechiël vind je dat ook, maar in Openbaring is het inderdaad de beschrijving van het koninkrijk, het nieuwe Jeruzalem, terwijl hier in Zacharia 14 de beschrijving is van de dingen die volgen op de verschijning van Christus aan het einde van de 70ste week op de Olijfberg. De vraag is alleen: hoe lang daarna dan? Dat weet ik ook niet. Maar hier heet het gewoon de dag des Heren. Maar het is geen enkel probleem als we beseffen dat hier in Zacharia 14 gesproken wordt over het koninkrijk, wat aan Israël begint aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat in Openbaring 21 en 22 ook gesproken wordt over het koninkrijk. En dat er dus niet meer dan 1000 jaren verschil tussen zit. Want dat is een traditionele gedachte dan, hè? Zacharia 14 spreekt dan over